Zo, goedemorgen allemaal. Ja, dat werkt allemaal. Het valt me nog mee met hoeveel we zijn. Fijn dat jullie er in ieder geval zijn. Hè? En de rest kan het straks allemaal lekker naluisteren, want het wordt weer opgenomen en op de site gezet. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we willen uiteraard, zoals te doen gebruikelijk, weer even stilstaan bij wat de tijdens de vorige Bijbelstudie het onderwerp was. Een samenvatting van de vorige keer. Dan zullen we voor de pauze stilstaan bij de zevende bazuin. Oftewel de derde wee, zoals dat behandeld wordt in Openbaring 11, vers 15 tot en met 19. En die zevende bazuin loopt natuurlijk ook nog wel door. Het is als het ware de inleiding daarop. En dan na de pauze, wat we dan willen doen, is een inleiding geven op Openbaring 12, vers 1 tot 6. En ja, ook dat gedeelte loopt natuurlijk nog door. Hè, uiteindelijk zelfs tot en met vers 17. En uiteindelijk loopt het ook weer uit in de hoofdstukken die daarna volgen. Maar wat we in ieder geval willen doen is een inleiding daarop geven. En de volgende Bijbelstudie, dat is pas na de zomer. Dan, ik heb het al wel af, maar dat gaat dan echt te veel van het goede worden. Gaan we dat gedeelte vers voor vers behandelen. Waarom doen we er eerst een inleiding op? Omdat het best een lastig gedeelte is. Wie is nu die vrouw? Wie is nu die draak? Wie is nu dat kind? Daar zijn verschillende uitleggingen over. Ik heb er lang het hoofd over gebroken. Maar ik heb er toch uiteindelijk wel enigszins een antwoord op weten te vinden. Maar dat is dus voor vanmiddag. En we gaan nu eerst even de samenvatting doen van de vorige keer. Want waar ging het toen ook alweer over? Nou, we hebben het toen gehad over de twee getuigen. Hè? En dat stond dan in het gedeelte van Openbaring 11, vers 3 tot 14. En we hebben toen al heel snel geconcludeerd dat dat zeer onwaarschijnlijk is dat Mozes, Elia of Henoch zijn. We hebben het ook over Elia en Henoch gehad, of die nou echt daadwerkelijk naar de hemel gevaren zijn. Dat je daar ook al je vraagtekens bij kan zetten. We hebben Henoch gezien vanuit Hebreeën en ook vanuit Genesis. En ten aanzien van Elia hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat in de tijd genomen, in de tijdsbalk, dat je op een gegeven moment ziet dat Elia ten hemel gevoerd wordt. Maar dat je dan nog veel later, dat er dan toch nog een sprake is van een brief van Elia. Nou, als u dat nog allemaal wil weten, het staat op de site, kunt u het altijd nog even naluisteren. Maar wat betreft die twee getuigen, nou, hebben we dus gezien dus dat dus onwaarschijnlijk is, of al bijna zeker is, dat niet Mozes, Elia of Henoch zijn. Het feit is wel dat het optreden van die twee getuigen in de geest van Mozes en Elia gebeurt. En natuurlijk ook wel kenmerken draagt van het optreden van Henoch. En toen hebben we ook de parallel getrokken met Johannes de Doper. Van Johannes de Doper werd gezegd dat hij Elia was. Tegelijkertijd hebben we ook in een ander vers gezegd dat hij zelf zegt, nee, ik ben Elia niet. En weer in een ander vers in de evangelie hebben we gezien dat Johannes in de geest van Elia optrad. Dus het optreden van Johannes is een vervulling van die profetie uit Maleachi. Maar dan is Johannes is Elia niet. Nee, hij is gewoon een eigen persoon. Maar hij trad daar. Maar wat ermee bedoeld wordt, is dat Johannes optrad in de geest van Elia. Johannes de Doper trad dus op in de geest van Elia. Hij trad op dezelfde wijze op. Dan nog weer even naar die twee getuigen terug. Hè, die dus optreden in de geest van Mozes en Elia. We zagen dat er ten aanzien van die twee getuigen ook overeenkomst te vinden is met Zacharia 4. Want ook daar zien we gesproken worden over twee getuigen. Echter, daar moet je wel bij opmerken dat daar weliswaar profetisch gedoeld wordt op de twee getuigen in de toekomst van Openbaring. Maar dat het daar wel twee historische figuren betreft die in de tijd van het schrijven van Zacharia optraden. En dat waren hoge priester Joshua en staatkundig leider Zerubabel. Dus die profetie van Zacharia 4 die heeft zowel een historische als een profetische betekenis. En dat zie je natuurlijk ook al bij Jesaja en Jeremia en al die andere profeten terug. Dat had betrekking op die tijd, op de inballingschapvoering van het volk Israël. Maar het ziet gelijkertijd ook uit naar de toekomst. En vaak loopt dat door elkaar heen en is dat soms ook moeilijk te onderscheiden. Nou, wat betreft die twee getuigen hebben we ook gezien dat die te Jeruzalem profeteren in de laatste jaarweek. En dat dat ook is op het moment dat de antichrist optreedt, dat het beest uit de zee optreedt. Tijdens hun optreden, dat zo'n 3,5 jaar duurt, zijn zij onschendbaar. Kunnen ze ook allerlei tekenen en wonderen doen. Maar uiteindelijk zien we dat zij gedood gaan worden door de antichrist. En ja, nog even terugkomend op het feit dat zij optreden in de geest van Mozes en Elia. We zien ook dat zij tekenen deden zoals Mozes en Elia die deden. En hun einde lijkt dan ook weer op dat van de Heer Jezus. En uiteindelijk zien we dat hun dood en opstanding na een grote aardbeving leidt tot bekering van velen. Nou, dat wat betreft de samenvatting van de vorige keer. We hebben daar echt een hele dag bij stilgestaan. Ik denk, ja, als je het dan behandelt, nou, laten we het dan ook maar gelijk goed doen. En dan ook echt een aantal thema's die daar raakvlak mee hebben. Ook goed uitdiepen wat betreft Mozes, Elia en Henoch. Dat we daar ook maar gelijk duidelijkheid over hebben. Dat is des te belangrijker. Nou, dat geldt straks ook voor wat we vanmiddag gaan behandelen ten aanzien van die profetie over de vrouw en de draak. Ook daar is van belang om eens even heel goed bij stil te staan. Om eens even te zien van hoe staan die dingen nou in de tekst, in de context. Wat vind je daar terug? Ja, het is profetie en profetie heeft toch altijd een eigen karakter waarbij soms dingen door elkaar heen lopen. En waar het soms ook helemaal niet zozeer gaat om de chronologie, maar om de thematiek. We hebben het natuurlijk ook al eens eerder over gehad, wat betreft het Oude Testament. Het Oude Testament, daar gaat het ook vaak meer om de thematiek dan om de chronologie. En er wordt ook heel veel beeldspraak gebruikt. Nou, dat vinden we sowieso in de Openbaring heel duidelijk terug. Maar goed, voor we stil gaan staan bij die vrouw en die draak, gaan wij nu eerst Openbaring 11, vers 15 tot 19 behandelen. De zevende bazuin, de derde wee, tenminste het begin daarvan. En laten we dat gedeelte eerst maar eens even lezen. En dan zien we, als u overzichtje heeft, dat dit gedeelte zich in de hemel afspeelt. En dan lezen we, en de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, en er staat er letterlijk, het koningschap van de wereld is van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, kan weggelaten worden, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Ja, tot zover. En het is denk ik wel even goed om toch ook maar weer even terug te gaan in wat we eerder behandeld hebben. Want we hebben het hier over de zevende bazuin. En natuurlijk gingen voor die bazuinen nog zes bazuinen vooraf. En waar bestonden die ook alweer uit? Nou ja, dan moet je weer even terug naar Openbaring. Openbaring 8. Toen begonnen we dat te behandelen. Dat is alweer een tijd terug. Ja, en dan zien we, we gaan niet het hele gedeelte lezen, maar ik zal het even samenvatten. We zien dat daar oordelen over de aarde komen en dat dat begint met hagel en vuur uit de hemel. En dat dat ook vermengd met bloed is en dat vernietigt het groen op aarde. Dat is bij de eerste bazuin. En wat opmerkelijk is, bij de eerste vier bazuinen, dat er continu gesproken wordt over een substantieel deel van datgene wat vernietigd wordt, namelijk een derde deel. Nou, bij de tweede bazuin zien we ook dat de derde deel weer terug, uiteraard. En dan zien we iets als een grote brandende berg dat in het water valt. En dat water dat verandert dan in bloed. En al het leven in de zee zien we dat dat sterft. En bij de derde bazuin zien we dat daar een vallende ster is die het water vergiftigt. En daar sterven dan ook veel mensen van. En bij de vierde bazuin zien we dat de hemellichamen worden verduisterd. Een derde deel van de zon getroffen, een derde deel van de maan. Nou ja, zo zie je ook daar het derde deel, overigens net als bij het blazen van de derde bazuin, zie je ook het derde deel terug. Dan komen we bij de vijfde bazuin. De vijfde bazuin is tegelijkertijd ook de eerste wee. En daar hebben we gezien dat uit de abyssos, uit de afgrond, en dat is de plek waar de demonen bewaard worden, daar komen demonische sprinkhanen tevoorschijn. Die steken als schorpioenen en zij pijnigen de ongelovigen. En dan zie je zelfs dat zij de macht hebben om de mensen schade toe te brengen, zoals staat in vers 10, 5 maanden lang. Nou, dan komen we uiteindelijk bij de zesde bazuin uit. De zesde bazuin vormt de tweede wee. En die zesde bazuin, die wordt eigenlijk gevormd door drie onderdelen. Eerst zijn daar demonische troepen. Dan is daar Johannes die een boekje moet openen. En dat wordt tegen hem gezegd, je moet gaan profeteren. U weet wel, dat boekje dat smaakt zoet in de mond en bitter op de buik. Nou, dat is natuurlijk ook wat wij zelf natuurlijk wel ervaren. Het bestuderen van openbaring is interessant en ook wel ergens leuk om te doen. Maar je zou er maar middenin zitten. Ik moet zelf zeggen, ik lees graag boeken over de Tweede Wereldoorlog, maar je zou er toch niet in willen zitten. Maak dat vergelijk maar eens van wat mensen daar meemaken. Ik las vanochtend trouwens nog een artikel over iemand die was een eind in de 80. En die was als jongen in de oorlog, was hij op weg naar huis en hij zag het een en ander gebeuren. En hij ging daar kijken en hij werd in zijn nekvel gegrepen. En ze wilden hem eigenlijk als een soort represaille samen met nog een aantal anderen executeren. En uiteindelijk was daar iemand die ingreep en hem zegt, oh, ga maar weer naar huis. Hoofdman of wat dan ook. En ja, hij zei, nou, ik heb daar nog mijn hele leven last van gehad. Nou ja, dat is wat, hè. Je leest het zo en je leest het zo, wat heftig, hè? Interessant. Maar zo'n man heeft dat zijn hele leven meegenomen. Nou, zo is dat in openbaring ook. Wat daar gebeurt, moet je bedenken, is wel heel ingrijpend voor het wereldgebeuren. Nou, dat is, hè, dat bitter zoet in de mond en bitter in de buik. Dat wat betreft Johannes en zijn boekje. En in het boekje, daar staat een nieuwe profetie in. En die profetie, en die vinden we in de volgende hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 11 en verder. En die profetie gaat over hoe God verder met de volken handelt. Want, wat zien we in Openbaring 10 vers 11, ten aanzien van de opdracht die Johannes krijgt. En men zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties en talen en koningen. Nou, dat is het tweede deel van de zesde bazuin. Tweede onderdeel en het derde is de twee getuigen waar we net bij stil hebben gestaan. En ja, je kan in ieder geval wel zeggen dat die eerste zes bazuinen, dat die uiteindelijk leiden tot de zevende. En ja, die zevende bazuin die laat een volgende stap zien in de openbaring van Christus heerschappij. De openbaring van Christus heerschappij. En dat is natuurlijk ook het thema. Dan moet je ook iedere keer maar weer vasthouden van waar gaat het nou om in het Bijbelboek Openbaring. Ja, het gaat om de openbaring van Christus heerschappij. Dat gaan we ook vanmiddag zien. Als we het hebben over dat kind. En als je gaat bepalen wie dat is. Ja, bedenk wel wat nou dat thema is van het Bijbelboek Openbaring. En wat er boven staat als titel. Het is de openbaring van Christus heerschappij. En we hebben het al wel eerder behandeld. Maar het is goed om daar toch nog even naar te kijken. Je ziet dat in drie delen terug te vinden is, of in drie teksten terug te vinden is, die openbaring van Christus heerschappij. En dan gaan we eerst naar Openbaring 5 vers 5, want daar vinden we de aankondiging van die heerschappij. Dat gebeurt dus op het moment dat boek geopend wordt, dat testament met die zeven zegels, en waarin uiteindelijk is bepaald wie uiteindelijk de erfgenaam is van de kosmos. En ja, dan blijkt dat niemand dat boek kan openen. Van op de aarde, onder de aarde en boven de aarde. Maar dan is er gelukkig troost te vinden en die troost die wordt beschreven in Openbaring 5 vers 5. En dat is dan de aankondiging van Christus koningschap. En er staat dan, een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En ja, dan lees je ook nog in vers 4 van, ja, wie is het waard om die boekrol te openen? Nou, wie is waardig? Nou, Christus is waardig. Hij is er rechtens toe bevoegd om dat erfdeel op zich te nemen. Dat wordt hier bepaald. En er wordt eigenlijk al aangekondigd, ja, van Christus is het koningschap. Nou, en dan zien we in 11 vers 15, hè, daar zijn we natuurlijk nu vandaag aanbeland, dat dat koningschap uitgeroepen wordt. Dus in 5 vers 5 wordt het aangekondigd. In 11 vers 15 wordt het uitgeroepen. Nou, dat hebben we net gelezen. Hè? En daar staat dan zoveel als, hè, het koningschap over de wereld is van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. De uitroep van Christus koningschap. Nou, en waar vinden we dan de inhuldiging, zeg maar, of de inauguratie? Nou, die vinden we dan uiteindelijk terug in 19 vers 6. 19 vers 6. En het is belangrijk om deze lijn vast te houden. Ja, wij zijn heel vaak geneigd om uit Openbaring allerlei gedeeltes te halen. En het hebben over de spectaculaire gedeeltes. Maar je moet het boek toch in zijn geheel zien. En het toch zien als die Openbaring van Christus. En dan lezen we in Openbaring 19 vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. En dan wordt er uitgeroepen, halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dat is die koning. Hij is op dat moment koning. En dan zie je uiteindelijk in het vervolg ook van Openbaring 19 dat hij zich openbaart als koning. Ja, en dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, maar goed, waarom zo'n aanloop? Ja, dat gebeurt vaker. Dat heeft ook te maken met het hele proces waar de kosmos, waar de wereld doorheen moet. En wat eigenlijk ook iets is wat ingelegd is in de dingen zoals ze in deze wereld gebeuren. Ja, Christus heerst nog niet direct over de aarde. Ook nog niet als hij uitgeroepen is als koning. Dan moet hij nog in bezit nemen. Dat zien we ook bij David terug. Kijk, David wordt in 1 Samuel 16 gezalfd en is dan nog een kleine herdersjongen. En dan moet hij nog een hele weg gaan, dan moet er nog een hele hoop gebeuren. En dan begint uiteindelijk later, na vervolg te zijn, naar zijn strijd met Saul. Je ziet daar bijna een soort van type in terug, een typologie in terug. Ja, dan begint zijn koningschap in Hebron, maar dan heeft zijn rijk nog niet die rijkwijde gekregen, nog niet die grootte gekregen wat het uiteindelijk krijgt. En dan volgt uiteindelijk de verdere uitbreiding. Nou ja, goed. Nog eens leuk om misschien eens in uw vrije tijd daar nog eens een keer dat te lezen en uit te zoeken. Dus je ziet het eigenlijk ook bij David terug. En dat heeft denk ik ook bij Christus alles ook mee te maken, is dat hij wil dat mensen zich ook uiteindelijk voor een deel toch ook vrijwillig aan hem onderwerpen. Nou, dat wat betreft eigenlijk een beetje de inleiding op 11 vers 15 tot 19. En laten we nu eens vers voor vers gaan kijken wat er staat. Nou, en daar had ik net al over, vers 15, dat we dat toch even wat anders moeten weergeven. Dat we dat toch wat anders moeten vertalen. Het is beter om eigenlijk te zeggen van, nou ja, die eerste woorden die kloppen wel. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel. Even ten aanzien van dat laatste, dat is even belangrijk. We bevinden ons nu weer in de hemel, terwijl we ons in de vorige hoofdstukken continu ook op de aarde bevonden. Omdat daar allerlei oordelen ook over de aarde kwamen. We bevonden ons op de aarde vanaf hoofdstuk 8 vers 5. En al die bazuinen, die zes bazuinen, zie je dat die plaatsvinden tijdens het aardse gebeuren. En dan nu vanaf 11 vers 15 bevinden we ons weer in de hemel. Nou, en wat ik net zei, er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, en dan zal ik het nog even voor de meeschrijvers, het is straks ook al in de samenvatting terug te vinden hoor. Dan staat er letterlijk zoveel als, het koningschap over de wereld is van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Ja, dan nog even voor de duidelijkheid. We weten allemaal wel dat Christus gezalfde betekent. Maar natuurlijk in relatie tot zijn koningschap is dat hier natuurlijk wel mooi. Dat Christus dat koningschap over de wereld heeft gekregen. En dat hij gezalfd is als koning en daardoor gemachtigd is om dat koningschap op zich te nemen. Nou, deze verse, ik zou ook kunnen zeggen, die luiden uiteindelijk het einde in van de wereldgeschiedenis zoals die, misschien denk ik wel begon na de zondvloed. In de tijd dat de wolken heersten. En dat is wel even goed om dat ook weer even bij stil te staan. Hè? Want we moeten beseffen dat vanaf de zondvloed het de tijd van de wolken was. Voor de zondvloed was het eigenlijk een beetje een anarchistisch showtje, om het zo maar te zeggen. Iedereen deed maar wat hij was en als je boos op iemand was, dan sloeg je hem neer. Het was een wat meer ongeordende samenleving. Nou, de mens kon dat toch niet aan en die had het uiteindelijk nodig om in groepjes, om in hokjes ingedeeld te worden. Nou, dat zit eigenlijk nog steeds in ons. Hè. We voelen ons allemaal Nederlanders. En een heleboel mensen die vinden het dan ook een soort vervelend als er nog allemaal buitenlanders naar ons land komen. Omdat het een andere cultuur en een andere taal is. En we juichen toch ook voor het Nederlands elftal. En sommigen hebben weer wat met het Koningshuis. Hè, dat zit er eigenlijk allemaal een beetje in. Je ziet het natuurlijk ook dat mensen toch wel graag bij een groep willen horen. Of wat je in onze kringen ziet, dan lopen ze een spreker of een voorganger na. Iedereen heeft zijn guru nodig. Vanochtend, ik had toch weer de krant gelezen. Daar stond ook een stuk in over mensen die allemaal hun eigen guru hebben. Ja, en die gingen dan over die guru vertellen. En ik werk in de hulpverlening. In de hulpverlening heb je ook van die hulpverleningsgurus. Nou, en de vrouwen zullen het wel weten. Je hebt ook dieetgurus. He, ja, en je wil dan toch bij iemand horen, je eraan optrekken. We zoeken toch allemaal een beetje als dom schaapje een herder. He? Mooi is wel, als gelovige mag je één guru hebben, en dat is natuurlijk Jezus Christus. En natuurlijk kun je leren van andere mensen, van de mensen om je heen. Natuurlijk is het ook netjes dat je hier aan de regels houdt. He? Dat je de koning en de president en de premier en weet ik veel wat, dat je dat respecteert. Maar uiteindelijk hebben we maar één hoofd boven ons, hè. Horen we natuurlijk toch ook bij een groep, namelijk het lichaam van Christus. Maar dat is waar wij uiteindelijk toe behoren. En dat is uiteindelijk toch ook wat onze identiteit hoort te bepalen. Maar dat is wel kenmerkend vanaf de tijd van na de zondvloed. En eigenlijk gaat dat natuurlijk na de wederkomst van Christus ook nog wel door. Alleen dan is er niet meer sprake van meerdere volken met meerdere koningen. Maar zoals, en dat maakte die vertaling van dat vers zo belangrijk, dan is er één koning. Want wat er staat is, het koningschap over de wereld is van onze Here. Hij wordt koning over de hele wereld. Er is maar één koning, de priesterkoning, Jezus Christus, de gezalfde. Nou, dan is het wel even aardig, hè? Wat we overigens ook nog zien, mag u vast Genesis 10 vers 32 opzoeken, is dat het hier met meerdere stemmen in Openbaring geproclameerd wordt. Nou, dat geeft in ieder geval het grote belang van de komst van het koningschap van Christus aan. Dan gaan we eerst naar Genesis 10 vers 32. Hè. Daar gaat het over die volken. Dat is een heel eind terug. Genesis 10 vers 32. En dan vinden we ons na de zondvloed en dan worden er 70 namen genoemd. En die 70 namen zijn niet precies 70 volken, maar ze vertegenwoordigen 70 volken. Dat is ook wel even belangrijk om te weten, want als je dat gaat uitzoeken, dan zie je soms dat het uiteindelijk leidt tot een achterkleinzoon van iemand. Bij de ene gaat het naar een achterkleinzoon, bij de andere stopt het bij de zonen. Nou, dat vraagt natuurlijk ook weer een hele studie om daarbij stil te staan. Of je daar helemaal duidelijkheid over krijgt, is ook de vraag. Maar het gaat over namen die volken vertegenwoordigen. En er staat er in Genesis 10 vers 32. Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming met hun volken. Van hem stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Nou, we weten natuurlijk uiteindelijk dat. Kijk, en hier zie je dan ook weer hoe de Bijbel redeneert. De volken hebben zich na de vloed over de aarde verspreid. En er wordt even de hele periode tot de Babylonische ballingschap wordt overgeslagen. Want de volken hebben zich helemaal niet na de vloed verspreid. Dat is pas na de Babylonische ballingschap gebeurd. Toen kregen ze ieder hun eigen taal. En zo zie je dat dat Bijbelse taalgebruik, dat het soms net even iets anders is dan dat wij gewend zijn. Kijk, waar het uiteindelijk om ging, is dat je hier het doel terugziet. Van dat God de hele aarde wilde bevolken en dat hij daardoor die volken verspreidde. Alleen de mens deed het aanvankelijk niet en dus was er weer ingrijpen van God noodzakelijk. Alleen dat wordt hier even buiten beschouwing gelaten. En wat de schrijver hier heel duidelijk wil zeggen, wat God ons hier heel duidelijk wil zeggen, is van ja, die volken zijn er om de hele aarde te verdelen. En ieder volk heeft zijn eigen plek en zijn eigen taal en zodat er orde is. En meer ga ik daar maar even niet over zeggen. Dan gaan we natuurlijk nog even hebben over dat koningschap van Christus. Hè? Waar we in vers 15 over hebben gehad. Nou, dat vinden we natuurlijk in een heel bekend gedeelte terug. Namelijk in Psalm 2, vers 6 tot 9. Daar kunt u straks even gerust uw touwtje doen. Want we gaan nog, denk ik, wel twee keer terug naar dat gedeelte. Psalm 2, vers 6 tot 9, bladzijde 784 van de Herziene Statenvertaling. Die hele bekende psalm. Psalm 2, vers 6 tot 9. Als je het hebt over de gezalfde, over Christus. Want daar hadden we het net over. Het koningschap is van onze Heere en van zijn Christus en van zijn gezalfde. Nou, over die gezalfde wordt dus ook gesproken in Psalm 2, vers 6 tot 9. Waar er staat, waar God zegt, waar de Heere zegt, ik heb mijn koning, namelijk Christus, toch gezalfd over Sion. En dat ziet op Jeruzalem in zijn goede heilige staat zoals God bedoeld heeft, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. In een zoon zien we het erfgenaamschap. En waar zien we het erfgenaamschap terug in Openbaring? Ja, in Openbaring 5. Waar het gaat om het openen van dat testament, van die boekrol. Daar wordt bepaald wie de zoon is en wie de erfgenaam is. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. En de einde der aarde als uw bezit. En dat krijgen van de heidenen als eigendom, de heidenvolken, alle volken, dat ziet over het alomtegenwoordig koningschap van Christus over de wereld. Maak ik toch alvast even een stapje naar vanmiddag. Als we het gaan hebben over dat kind. Wat staat er over dat kind? Die zal heersen met een ijzeren roede over de volken. Vast belangrijk om mee te nemen. We gaan denk ik vanmiddag, ja volgens mij gaan we dan ook weer terug naar Psalm 2. Nou, hier staat het al eigenlijk. Hè. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dat heeft natuurlijk vooral mee te maken met de volken die opstaan tegen de Heer. Dat is het begin. En uiteindelijk zal hij natuurlijk als een vredevorst regeren. Maar eerst moeten die opstandige volken, die de antichrist achterna lopen, moet die wel uiteindelijk overwinnen om die macht over de aarde te krijgen. Nou, in dit opzicht kunnen we ook nog even gaan naar Daniël 7, bladzijde 1402 van de Herziene Statenvertaling. Daniël 7, vers 13. Daniël 7, vers 13. Daniël 7 komen al die verschillende rijken op in de eindtijd. En dat eindigt dan met de komst van de mensenzoon. Daniël 7, vers 13 en 14. En ook daar vinden we qua boodschap een soortgelijke boodschap terug als in Openbaring 11, vers 15. En dan lezen we daar, ik keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, Openbaring 7 vers 13. En men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Ook hier dan weer het onderscheid tussen God en Christus. En dat Christus dan uiteindelijk het koningschap van God krijgt. Hem, die mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Nee, maar hij zal hem uiteindelijk wel overdragen. Hij wordt hem niet ontnomen. Waarom werd een ander koningschap ontnomen? Nou, omdat ze het niet goed deden. Waarom gebeurde dat bij de koningen van Juda? Omdat ze God niet gehoorzaam waren. Hè, zoals je bij Saul gebeurt. Maar deze doet het perfect. En hij zal de wereld naar een einde brengen, naar een volkomenheid brengen en zich dan uiteindelijk zelf onderwerpen aan de Vader. Zijn heerschappij is dus een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Nou, daar zie je natuurlijk het verschil met alle koningen en rijken zoals die er nu zijn, die komen en die gaan. En dat zie je ook, hè, dat is belangrijk om dan de context van Daniël 7 te zien, want dan gaat het ook over allerlei rijken die zich na elkaar volgen. Zie je ook in Daniël 2 terug, in dat beeld van Nebukadnezar, het ene rijk komt en het andere gaat. Hè, en dat zie je in onze tijd terug, maar van Christus zal één koning zijn over de wereld en dat zal een volmaakte regering zijn. Nou, en dan gaan we tot slot. Wat betreft vers 15, dan gaan we naar vers 16 en 17, nog naar Lucas 1. Lucas 1, vers 31 tot 33. En dan vinden we hier dus dat karakter van dat koninkrijk, dat koningschap van Christus terug. En hoe dat tegenover dat vergankelijkheid van de aardse rijken staat. He, die komen en die gaan, en sommigen wanen zich heel machtig. We hebben natuurlijk ook bij Adolf Hitler gezien. He, als we het toch maar weer hebben over mijn favoriete onderwerp, de Tweede Wereldoorlog. Hij was zo'n beetje tot aan Moskou en aan Stalingrad. Maar ja, uiteindelijk denderde de hele boel toch vrij snel in elkaar. Ja, en is er weinig tot niets meer wat van overgebleven op wat neonazi's na. Ja, Lucas 1 vers 31. Dan gaat het om de boodschap, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En er staat dan, en zie, u zult zwanger worden, wordt er tegen Maria gezegd, en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, Jezus Christus is de opvolger van David. En eigenlijk zie je dan ook wel weer terug de relatie met Adam. Wat was ook alweer de bedoeling? Nou, Adam moest over de schepping heersen. Dat lukte hem niet. David en Salomo moesten allemaal koningen zijn. Ja, die het goed deden naar Gods beeld. Maar die deden het allemaal niet goed. En daarom is het uiteindelijk nodig dat Christus komt. En hij die zelf volkomen is, een volkomen koningschap zal brengen. Nou, en Christus zal de troon van zijn vader David krijgen. En we weten ook tegelijkertijd, hè, dat hij ook de laatste Adam en de tweede mens is. En dan staat er tot slot nog in vers 33. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En nogmaals, zo heel belangrijk die vers. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Ja, tot zover dan vers 15. Ik denk dat het dus wel duidelijk is, hè, wat we hier zien, dat het koningschap van Christus uitgeroepen wordt, maar dat de inauguratie nog plaats moet vinden. En voordat die inauguratie plaatsvindt, ja, moeten er eerst nog een heel aantal dingen gebeuren en moet er ook nog strijd gevoerd worden. En net zoals dat toen David gezalfd werd, was hij nog geen koning. Toen had hij nog een lange, lange, lange weg te gaan. We gaan naar vers 16 en 17 van Openbaring 11. En dan lees het volgende. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, moet je dus weglaten, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Nou, hier zie je dus, hè, het koningschap van God en Christus. Dat zien we hier duidelijk ook bevestigd worden door de uitspraak van die 24 ouderlingen. En die 24 ouderlingen die zitten voor God op de troon. Je zou kunnen zeggen, zij regeren met God mee, die 24 ouderlingen. Ze zitten ook op een troon dus. En kijk maar eens even mee naar Openbaring 4 vers 4, want daar komen we ze ook tegen. Dat hele begin, hè, van datgene wat in de toekomst gaat gebeuren. Openbaring 4 vers 4. Dan zien we ook dat zij gouden kronen hebben. En dan lezen we in Openbaring 4 vers 4. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren. en met gouden kronen op hun hoofd. En we weten nog, die 24 ouderlingen, die vinden we op aarde terug in de 24 priesterklassen. Die zou ik eigenlijk kunnen zeggen, dit is de hemelse priesterdienst, maar zij zijn ook tegelijkertijd koning. Hemelse priesters die tegelijkertijd koning zijn, als een beeld van de ene priesterkoning. En ze zitten op tronen en ze dragen gouden kronen. Dan heb je, in dit geval staat daar voor kroon Stefanus. En Stefanus betekent eigenlijk een overwinningskroon. Ze hebben overwonnen. Hoe hebben ze overwonnen? Nou, omdat ze God trouw zijn. Omdat ze God niet zoals die andere engelen afgevallen zijn. Nou, en wat we dan uiteindelijk in Openbaring 15, vers 16 en 17 zien, is dat zij zich onderwerpen aan Christus. Dat lezen we in vers 16 dan. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Ja, ze zijn koning, ze regeren met God mee, maar met Christus mee, maar ze onderwerpen zich aan Christus. Christus is de koning over alles. En ze geven daarmee uiteindelijk het juiste voorbeeld aan ons als het ware, aan iedereen die dit gedeelte uit Openbaring leest, maar ook aan allerlei andere machten in de hemel. Uiteindelijk zien we ook dat gelovigen met Christus mee gaan regeren. Kijk maar mee in Openbaring 20 vers 6. Openbaring 20 vers 6. Daar staat dan, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaren lang. Ook hier zien we weer dat priesterkoningschap terug. Hè, wat Christus ook is. En hier zien we dus gelovigen die met Christus mogen mee regeren. Dan gaan we even terug naar Openbaring 15. Waar het gaat over Heere God de Almachtige. Hè, wordt daar gesproken. Nou, het is wel aardig als je het daarover hebt. Dat is in vers 16 trouwens. Openbaring 11 vers 16. Wordt daar gesproken over Heere God de Almachtige. En als je het hebt over God de Almachtige, dan is het aardig dat dat 7 keer voorkomt in Openbaring. En dat betekent eigenlijk zoveel van, ja, als er staat Heere God de Almachtige, ja, God is heerser. Hij is God boven alles, de schepper van alles. En hij is almachtig, hij is tot alles in staat. En dat komt dus 7 keer voor in Openbaring. Nou, u mag even meeschrijven, maar is ook in de aantekeningen terug te vinden. Het is terug te vinden in 1 vers 8, in 4 vers 8, in 15 vers 3, in 16 vers 7, in 19 vers 6 en 21 vers 22. Nou, dan lezen we even de eerste en de laatste van. 1 vers 8, Openbaring 1 vers 8, als het God over God de Almachtige gaat. Nou, daar vinden we de verschijning van, de eerste verschijning van Christus aan Johannes. En in dit gedeelte, Johannes 1 vers 8, gaat het ook over God. In de voorgaande versen, vers 5 tot 7, gaat het over Christus. Maar in vers 8 gaat het over God. En daar staat dat ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Ja, hij is er altijd geweest. Hij is er voor alle tijden, hij is er na alle tijden, hij is de Almachtige, hij staat boven alles. Dat is wat dit vers zo ons wil duidelijk maken. Nou, dan gaan we even naar 21 vers 22. 21 vers 22. En dat is de laatste keer dan. En dan zien we hoe alles uiteindelijk geworden is. Nou, de tijd loopt daarna nog wel door. Want we weten uiteindelijk vanuit 1 Korintiërs dat God, dat Christus zich nog aan de Vader zal onderwerpen en dat dan God alles en in alles zal zijn. Ik zag geen tempel in haar, in het hemels Jeruzalem, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Nou, hier brengt die Almachtige God vooral dan toch heerschappij, en alle mogen tot die tempel gaan komen. Gaan we weer terug naar Openbaring 15. We noemden net al van, er wordt dan gesproken over die is, die was en die komt. Nou, dat vinden we in Openbaring 1 wel zo terug. Maar hier is dat komen, wordt in de betere handschriften weggelaten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, er wordt hier als het ware voor uitgezien naar het moment dat hij er al is. dat maakt het dan duidelijk dat er niet over wordt gesproken dat hij nog moet komen. Die is en die was. Je kunt beter zeggen van, ja, als je zegt van, zijn koningschap is uitgeroepen, nou, hij is er. Hij gaat er komen. Hè? Het is geen feit meer of die nog gaat komen, maar zijn komst, de komst van zijn koninkrijk is daar. Het is uitgeroepen. En dat zien we dan ook beschreven worden in vers 17 en de rest van vers 17, het tweede deel. Waar dan staat, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Dus hij is koning geworden, dat koningschap komt niet meer, nee dat koningschap is er. Dat zie je op dat moment nog niet, dat zag je bij David ook niet toen hij gezalfd was. Dat was nog een ventje. Voor God was die weer, God wist dat hij koning was. Hè? En hij moest dat rijk nog in gaan nemen. Nou, dat zien we hier bij Christus ook. Hij is koning. Dat is wat we hier dan terug zien. Hè? En eigenlijk zie je dan heel zo duidelijk terug dat God heeft besloten, hè, dat Christus heeft besloten om de heerschappij van de aarde aan Christus te geven. En we weten dat eerder nog niet het geval is. Kijk maar eens even mee naar het bekende vers in Hebreeën 10 vers 13. Hebreeën 10 vers 13. Hebreeën 10 vers 13. Waar dan staat, verder wacht hij, namelijk Christus, de hemelse hoge priester, op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Ja, hij wacht daar nog. Hij wacht daar nog om het koningschap op zich te nemen. Hij wacht daar nog om naar de aarde te gaan. En is het ook wel aardig om even naar Matteüs 4 te gaan. Matteüs 4, de verzoeking in de woestijn. Want daar vinden we het ook in terug. Dit is een indirecte aanwijzing vinden we daar dan. Maar goed, een aantal indirecte aanwijzingen bij elkaar, hè, kunnen wel een directe aanwijzing vormen. Want dan zien we dat de duivel de Heere Jezus meeneemt naar een hoge berg. En dan zien we het volgende gebeuren. Matteüs 4 vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Daarmee suggereert de duivel dat hij alles in bezit heeft. En wat zou je dan denken vanuit de optiek die vaak geleerd wordt, de Heer regeert, hè, daar is ook zo'n leuk gezellig opzwepend liedje van. Dan zou je toch denken dat de Heer Jezus zegt van nee, maar het is helemaal niet van jou, je staat te jokken, want het is van mij. Dat zegt de Heer Jezus niet. Het gaat om heel iets anders, want wat zegt hij in vers 10? Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer, uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Nou, en toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Het feit is gewoon dat op dat moment Satan alles in bezit had. En dat vinden we ook in andere gedeeltes terug. We gaan ze nu niet allemaal opzoeken, het is bij u bekend. In Johannes, in een aantal versen in Johannes, ook dat kunt u, die vers heb ik in de aantekening ook staan, zien we dat Satan de overste van de wereld genoemd wordt. In 2 Korinthe 4 vers 4 wordt Satan de god van deze aion genoemd. In Efeze 6 vers 12 lezen we dat er duistere machten heersen in deze aion. En in 1 Johannes 5 vers 19 lezen we dat de wereld in het boze ligt. Nou, dat is de situatie nu. Gods koningschap, Gods heerschappij moet nog komen. Dus ja, gaan zingen van de Heer regeert. Nou, in je hart wel, als het goed is. Maar in deze wereld, nou, dan zou de wereld er anders aan toe zijn. Nou, en als je het dan hebt over het komen van het koningschap van Christus en alles wat daarbij komt kijken, dan is het mooi omdat dat we, en dan sluiten we vers 16 en 17 mee af, om dat ook geprofeteerd te zien in Psalm 96. Psalm 96, bladzijde 894 van uw herziene statenvertaling. Psalm 96, vers 9. Ja, dat gaat allemaal nog komen. En dat is denk ik ook wel bemoedigend. Want het zou, ja, ik zou niet zo blij zijn als God nu al regeerde, eerlijk gezegd. En dan zou die ook verantwoordelijk zijn voor een heleboel ellende in deze wereld. En nu moeten we het met Trump doen, die wat bommen op Syrië gooit. Hè? Ja, ze doen maar wat soms, die leiders. Het is toch wat, hè? Allemaal, het gaat allemaal om eigen belang, om macht, om geld. En er wordt niet om een cent meer of minder gekeken. En er wordt helemaal niet om een mensenleven meer of minder gekeken. Ja. Nou, gelukkig mogen we weten dat we op weg zijn naar een volmaakt vaderland in de hemel. Nou zit ik niet. Heeft u het allemaal wel opgezocht, maar dat heb ik het nog niet gedaan. Psalm 96, vers 9 tot 13. Gaan we dan lezen. En veel van die psalmen vinden we trouwens, hè, de komst van de Heer Jezus verwoord. En dan lezen we in vers 9. Buig u neer voor de Heer in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken, de Heere regeert. Nou, daar hebben we hem, hè, die opwekking. Ja. Ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Als je nou gewoon even heel logisch de context leest. Nou, dat doen we niet, want we pakken ergens een lekker klinkend zinnetje vandaan. En dan maken we een mooi liedje van met een lekker deuntje waar je helemaal blij van gaat voelen. En dat is op zich niet erg, hoor. Maar hier staat dan, de Heer regeert. Maar dan lees je in de laatste regel van vers 10 dat over de toekomst gaat. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Nou, dat is nog niet aan de orde. Hè. We hebben wel een of ander gerechtshof, internationaal gerechtshof in Den Haag. Maar dat hebben we dan niet meer nodig, want de Heer zal recht spreken. Nou, en dan zie je wat er gebeurt. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Nee, dan zie je een wereld die in vreugde is. Nou, nu zien we een wereld, hè, van, ja, die is aan de vergankelijkheid onderworpen. En Romeinen staat daar natuurlijk ook een heel stuk over. En aan de vruchteloosheid onderworpen. Maar goed, dit is de toekomst. En dat is de toekomst die we uiteindelijk in Openbaring 11 vers 15 en verder uitgeroepen zien. Nou, dan gaan we terug naar Openbaring 11 en dan gaan we naar vers 18. Vers 18. Daar valt ook nog wel het een en ander over te zeggen. Best wel veel eigenlijk. U dacht dat u al bijna pauze had, maar dat zat er nog niet in. We zijn ook wat later begonnen, hè? Vers 18. Laten we het eerst eens even lezen. Ja, en dan zie je al, we zijn er nog niet, want er zijn nog volken en die volken zijn een beetje boos geworden. En de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen. Ja, er moet nog strijd komen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigde. Nou, het is denk ik eerst wel even handig om te kijken naar de indeling van dit vers. Het is best een lang vers. En dit kun je weer in zo'n structuurtje zetten. Ook dat staat weer in het uittreksel. In een ABBA structuurtje. ABBA. En dan komt A met de laatste A en B met de... Nou, u weet het wel. Ik hoef het u niet uit te leggen. Dus u bent niet helemaal simpel. Hè? Ik schat u zeer hoog in. En we beginnen met het eerste deel. En dat is: en de volken zijn toornig geworden en hun toorn is gekomen. Dat is A. En de volken zijn toornig geworden en hun toorn is gekomen. En dat is A. En dan krijgen we B. B is het tijdstip voor de doden. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om gekomen. Oordeeld te worden. Dat is B. De volgende B is: en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Dus het tijdstip om geoordeeld te worden, dat heeft dus relatie met en om het loon te geven aan uw dienstknechten. En dan krijgen we de laatste A. En daar staat er: en om hen te vernietigen die de aarde vernietigde. En dat komt dan overeen met de eerste A. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. En als er dan staat en de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen, dan is uiteindelijk het uitvloeisel ervan. Ja, dan lees je ook dat God, dat God ook boos is. Dat het uitvloeisel daarvan is dat degene die de aarde vernietigde ook vernietigd worden. En als je gaat kijken naar B, hè, het tijdstip is gekomen voor de doden om geoordeeld te worden. Dan is het uitvloeisel daarvan dat het is om het loon te geven aan uw dienstknechten. Nou, ja, ingewikkeld hè, hoe ze dat dan weer in elkaar gezet hebben. Ik denk je soms ook van, kan dat niet makkelijker? Maar ja, goed, zo komen we er ook wel uit. Maar dan weet je dus wat met elkaar verband houdt en wat de betekenis gaat worden van dit vers. Nou, laten we eens even naar dit vers verder gaan kijken dan. Nou, in ieder geval zien we dat de volken boos geworden zijn op God vanwege de oordelen waarmee God hen getroffen heeft. Hè? En wanneer kwamen die oordelen? Nou ja, dat was met het blazen van die bazuinen. Hè? En die toren die vinden we echter al eerder terug. Die vinden we al bij het zesde zegel terug. Hè? Die zegels waren voor de bazuinen. Kijk maar mee in Openbaring 6, vers 16 en 17. Tegenwoordig zie je ook al dat mensen boos op God zijn vanwege het leed dat er in de wereld is. En ze zeggen, ja, God bestaat niet. En als die wel bestaat, dan is het een gruwelijke God. Kijk maar naar alle ellende in deze wereld. Nou, dat is weer een ander onderwerp, maar het is even om aan te geven dat mensen nu al boos op God zijn. En dat zal in die tijd alleen maar meer zijn. En dan lezen we in Openbaring 6, vers 16 en 17. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, naar aanleiding van een aardbeving, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toren van het lam, want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Nou, daar zie je al die toren terug van God waarover gesproken wordt in Openbaring 11. En dat de mensen daar uiteindelijk voor proberen te vluchten. Maar ja, goed, die volken, we weten het, die komen niet tot inkeer. En dat moet dan toch uiteindelijk wel gebeuren als Christus komt. En dan komen we toch weer aan bij die psalm die we net hebben gelezen, psalm 2. Want daar vinden we dat ook verwoord. Dan gaan we weer even terug naar psalm 2. Want ja, voordat Gods koningschap door Christus kan komen, dan dient het toch afgerekend te worden met de opstandige volken. Er kan geen vrederijk komen als er geen vrede is en als daar nog mensen zijn die vrede verstoren. Psalm 2, vers 1 tot 5 dan. We hebben vers 6 tot 9 ook al gelezen. Maar er staat, waarom woedde hij de volken? Nou ja, dat is bekend, hè, dit gedeelte. En bedenken de volken wat zonde inhoud is. Vind ik zo mooi, hè, wat zonde inhoud is. Ze zijn gewoon leeg. Ze hebben totaal geen doel in hun leven. Ze doen maar wat. Dat zie je eigenlijk nu ook al een beetje terug, hè. Ze doen maar wat. Het gaat alleen maar om macht, om spierballen laten zien. Maar er wordt dan nog meer. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Denken we toch ook alweer even aan vers 15 van Openbaring 11, waar het dan uiteindelijk ging over dat het koningschap over de wereld is geworden van onze Heere en van zijn Christus, zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, en God lacht erom. Ja, weet je, het is net als een kleuter in huis die zegt van ik ben hier de baas. De jongste van ons die had het ook nog wel eens gezegd aan de neiging. Ja, nee, ik ben hier de baas. Nou, moest toch altijd wel om lachen. Ik zei, nou, wie wou je daarvoor meenemen? Hè? Ja. Nou, die in de hemel woont zal lachen. Moet ik toch ook weer denken, vroeger aan mij thuis werd het ook tegen mij gezegd. Totdat ik een kop groter was dan mijn vader. Toen lachte ik hem. Hij zei, nou, kom dan maar op. Ja, het was toch tijd om uit huis te gaan, hè? Ja. Maar eigenlijk is dat bij God ook zoiets van, joh, wie denken jullie wel dat je bent? Met al je wapentuig, met al je macht, met al je spierballen gedoe. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Daar winnen we dus die toren weer terug. In zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Nou, de rest van de versie hebben we al gelezen. Hè? En dan komt Christus als koning. Ja, als het ware vinden we het in Openbaring net in de omgekeerde volgorde. Daar vinden we vers 6 tot 9 van psalm 2. Hè, vinden we daar eerst terug en dan komt die toren. Nou ja, dan vind je dat dus heel duidelijk dat vergelijk terug. Dat vinden we ook terug in Openbaring 19. Ook bekend, vers 15 tot 19. Daar daar zien we uiteindelijk ook, wat je kunt zeggen, hè, dat is dat gedeelte waar het dan uiteindelijk ook gaat over de inauguratie, op het op zich nemen van dat koningschap van Christus werkelijk, hè, dat hij echt daadwerkelijk ook koning wordt. Lees je in Openbaring 19, vers 6, halleluja, want de Heere de Almachtige is koning geworden. En eerst heeft hij het koningschap gekregen en toen is hij het ook daadwerkelijk geworden. En dan lees je in Openbaring 19, vers 15 tot 19, het volgende. Even kijken, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal een hoede met een ijzeren staf, laas ook in Psalm 2. En gaan we straks ook vanmiddag terugzien ten aanzien van het kind. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, dus in het midden van de hemel, en hij riep met luide stem, heeft te maken met het belang van de boodschap dat iedereen het hoort, naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen en vlees van paarden en vlees van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrije en van slaven, kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen van de aarde, die de wereldse machten vertegenwoordigen, en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Nou, hebben we het hele plaatje compleet. Psalm 2, Openbaring 15. Kun je ook nog natuurlijk ergens Daniel 7 ook nog wel nazetten. En dan hier Openbaring 19 ook. Nou, en dan zien we dus dat die volken in opstand tegenkomen tegen God. En wat je dan uiteindelijk ook ziet, is dat die volken, en daar hadden we het eigenlijk net ook over gehad, dat ze vernietigd worden. We maken nu even de sprong naar het einde van vers 18. Hè. We hadden het A-gedeelte, wat over die volken gaat die toornig zijn en God die toornig is. En het volgende A-gedeelte is, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Zij die de aarde kapot maken, zullen zelf vernietigd worden. Een mooi vergelijkend deel daarvan is ook alweer terug te vinden in Jeremia 51. Mag u opzoeken. Jeremia 51, bladzijde 1285 van uw herziene Statenvertaling. Jeremia 51, vers 25 en 26. En dan gaat het over Babel. Ja, in Babel gaat het ook in de Openbaring. En ik denk dat je Babel uiteindelijk ook niet zo letterlijk moet zien, maar dat je dat uiteindelijk ook moet zien als een soort van vertegenwoordiging van religieuze macht, die ook uiteindelijk een relatie heeft, zoals je dat ziet bij die vrouw. Niet de vrouw waar we het vanmiddag over hebben, maar die vrouw, die hoer, die op dat beest zit. En die religieuze macht die zal de wereldse leiders beteugelen in de toekomst. En persoonlijk denk ik niet dat je dat nou echt per se moet gaan zien als de herleving van Babel. Ik weet dat daar wat andere uitleggingen over zijn. We gaan er nog wel op komen als we het echt over Babel gaan hebben. Maar je ziet toch wel echt, als je gaat kijken naar hoe Johannes het beschrijft in zijn openbaring, en als je kijkt in de tijd waarin Johannes leefde, ja, dan was Babel voor Johannes met de vervulling ervan, die plaats zal gaan vinden, dat zag op het Romeinse Rijk. Want hoe was Rome afgebeeld? Rome was afgebeeld als een vrouw die op 7 heuvels, 7 bergen rustte. Nou, dat beeld kom je ook in de openbaring terug. Je moet oppassen dat je niet aan de historische context van dit gedeelte voorbij gaat, aan de tijd waarin Johannes het schrijft. Betekent dan dat Rome in de toekomst gaat herleven? Want dat is wat we vaak gaan doen, hè? Datgene wat gebeurt, gaan we één op één als een blauwdruk zien voor de toekomst. Zo moet het exact in de toekomst gaan. En nogmaals, het gaat niet om de verpakking, maar het gaat om de inhoud. Het gaat niet, het gaat uiteindelijk om het beeld, om wat het beeld, de boodschap van het beeld ons duidelijk wil maken, wat de boodschap ervan is. Dus niet heel letterlijk dat beeld volgend, Maar de boodschap volgen die er is. En natuurlijk mag u denken dat dat Babel is. Dat staat ieder vrij om dat in te vullen of wat dan ook. Want dat is altijd de eeuwige discussie. Is Babel in Openbaring, is dat nou Rome of is dat nou daadwerkelijk Babel? Nou, dat is eigenlijk de twee lijnen die er zijn. Nou, het hoeft geen van beide te zijn. Het gaat namelijk om een rijk dat uiteindelijk, en dat weten we wel zeker, in die geest zal optreden. En daar zijn we het uiteindelijk wel over eens. Dat hoor je alle uitleggers hoor je wel zeggen, ja, dat toekomstige rijk, of je het nou in Babel ziet of dat je het nou in Rome ziet, dat toekomstige rijk draagt kenmerken van Babel, maar het draagt ook kenmerken van wat je terugziet in het beeld van Daniël 2, het Romeinse Rijk, en wat je terugziet in Daniël 7. Maar het draagt eigenlijk uiteindelijk ook, weten we ook nog, kenmerken van het Griekse Rijk en het Medo-Persische Rijk. Wat we ook terugzien in Daniël 2. Nou ja, zo moet je daar naar kijken. Er komt uiteindelijk een rijk en waar dat zal komen. Nou ja, God zal het leren. Hè? We zullen het ontdekken. Er komt ergens een rijk en dat zal die kenmerken van zowel Babel dragen, maar ook van Rome. Waarbij de Babelse kenmerken uiteindelijk overheersen. Hoor. Maar dat is ook wel logisch, want het hele Babelse denken, he, dat vormt uiteindelijk de wortel, de basis van alle rijken die volgen. Het begint bij Babel ook, he, het gouden hoofd, en het eindigt bij Rome met de voeten van ijzer. Oh nee, er zitten ook nog die voeten van ijzer en leem. Zou je kunnen zien als een vermenging tussen het Romeinse Rijk, of het Romeinse denken, of de Romeinse gedachten en het volk Israël. Misschien kun je wel zeggen het wereldse denken, de wereldse gedachte. Nou, ik denk dat het wel even goed is om dat scherp te hebben. U mag er anders over denken, maar als ik zo die twee issues naast elkaar zet, waarvan ik dan denk van, ik denk vaak in iedere uitleg zit wel een kern van waarheid, en je voegt die samen en je kijkt ernaar en je denkt van, nou, dan krijg je volgens mij wel een aardig plaatje van hoe het in de toekomst er uit zal zien. Nou, misschien ook eens een interessante gedachte om mee te nemen als u straks naar Rehe gaat. Ik ben benieuwd hoe het daar dan weer uitgelegd wordt. Jeremia 51, vers 25 en 26. Nou, dan gaat het dus over Babel. En dan gaat het dus over die vernietiging. Zie, ik zal u, berg die te gronde richt, spreekt de Heer. U die heel de aarde te gronde richt. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken. Ik zal u van de rotsen afrollen. En ik zal u maken tot een berg die in brand staat. Ze zullen uit u geen steen halen voor een hoek of een steen voor fundamenten, want u zult eeuwige woestenijen worden, spreekt de Heere. Nou, daar vind je die vernietiging terug, de ondergang van Babel. Nou, dan is het ook wel aardig om dan terug naar Openbaring te gaan en daar Openbaring 18 vers 21 naast te leggen. Openbaring 18 vers 21. Nou, als je het dan hebt over vernietiging van Babel. Wat in mijn optiek Babel vertegenwoordigt toch echt de religieuze wereldmacht, zeg maar. Sommigen zeggen dan, ja, dat is dan de katholieke. Ja, nee, ga dat nou niet gelijk nu in deze tijd duiden. Wie weet hoe lang het nog duurt. Hè? Ja, dat is de katholieke kerk. Ja, nee, tegenwoordig, nu zijn de moslims er weer. Ja, dat zijn de moslims. Ja, nee, maar dat is New Age. Nou, misschien is het wel allemaal bij elkaar. Dat zou ook heel goed kunnen. Hele rimram bij elkaar. Ja, laat dat nou maar in de toekomst liggen. Dat wordt dan wel duidelijk. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. Openbaring 18 vers 21. En wierp die in de zee. En zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden. En het zal nooit meer gevonden worden. Nou, kun je ook nog 19 vers 20 gaan. 19 vers 20. En daar gaat het dan weer over de wereldlijke macht, hè? Beest uit de zee en het beest uit de aarde. Buiten de aarde is de valse profeet en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Daar hebben we ook eerder over gezien dat dat een vernietigend vuur is. En dat vernietiging ook echt daadwerkelijk vernietiging is. En we hebben toen bijvoorbeeld ook gezien, het is alweer een tijd terug, is dat je ziet dat wanneer iemand doodt, dat er een eerste dood is en een tweede dood. er is een eerste thanatos, hè, dat is in het Griekse woord voor dood, en een tweede thanatos. Maar bij die eerste thanatos, daar is wel een bewaarplaats voor de doden, de Hades, maar die is er bij de tweede dood niet. Waarom worden die doden niet bewaard? Omdat ze vergaan, voor altijd. Het zal zijn alsof ze er nooit geweest zijn, hè? Als van voor hun geboorte, zo zou je kunnen zeggen. Nou, dan gaan we ook nog even naar Daniël 7, hè? Hebben we ook al eerder naar gekeken. Daniël 7, als je het hebt over die vernietiging. En dan hebben we het A-gedeelte behandeld van dit vers. En dan gaan we nog naar het B-gedeelte. Daniël 7, bladzijde 1404. Daniël 7, vers 23 tot 26... Ja, dan gaat het over het vierde dier. En dat richt verschrikkingen aan. Hè? Dat brengt een hele hoop ellende met zich mee. Maar dan zie je ook wat ermee gebeurt. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens, die zien we bij het beest ook, hè, duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat ziet dan op het beest uit de zee. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. Hem verdelgen en volledig vernietigen. Tot het einde vernietigen. Dus daar gaat tijd overheen. Ja, hij wordt geworpen in de poel van zwavel en vuur. Hij is niet meer. Hij zal niet meer terugkomen. Er is helemaal geen sprake meer van. Ja, weet je, dat hebben we toen ook opgemerkt. Van als je nou over hebt van dat sommigen zeggen van ja, maar er komen mensen uit de tweede dood terug. Nou, één, we vinden het nergens duidelijk terug. Ook geen indirecte aanwijzing. Maar als nou dingen uit de tweede dood terugkomen, wat betekent dat? Ja, dan komen de dood en de dodenrijk ook terug. Ja. Ja. Hè? En ja, dat is wel een dingetje. Maar goed. Hè? Nou, dit rijk, die rijken zullen vernietigd worden. De kwade genie is achter de aardse heerschappij. Nou, bemoedigende vinden we dan in vers 27 terug. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Hier zie je dus ook dat ze zullen meeregeren als koningen met Christus. Wat we ook net in Openbaring 20 ook zagen. We zagen natuurlijk ook bij die priesters in de hemel of die ouderlingen. Hè? Priesters eigenlijk, priesterkoningen, die mochten ook meeregeren. Nou, zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, ja, wie zullen heerschappij hebben? Nou, dat zijn die 24 ouderlingen, maar dat zijn ook de gelovigen. Die zullen hem eren en gehoorzamen. Nou, dat zagen we al bij die 24 ouderlingen die zich voor God in de hemel op de grond wierpen. Nou, dan hebben we het nu gehad over het A-gedeelte, hè? Allebei die A-gedeeltes. Dus we hebben het eerste deel van vers 18 behandeld en het laatste deel van vers 18. Nu gaan we naar het middelste deel. En dan zijn we eerst aanbeland bij, wat had ik gedaan? Het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. Het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En ja, hier zie je eigenlijk, als je gewoon goed gaat kijken, is dat er twee dingen gebeuren. Er vindt een oordeel plaats en er wordt loon uitgedeeld. En oordeel hebben wij vaak, ja, dat kan zowel positief als negatief zijn. Ik denk dat dit alleen betrekking heeft op de ongelovigen. Want als je gaat kijken naar hoe oordelen in Openbaring wordt gebruikt, en ik heb daar een aantal versen bij gezegd, u kunt het in de aantekeningen terugvinden. En uit die aantekeningen blijft dat oordelen in Openbaring betrekking heeft op de ongelovigen. En hier zie je dan weer dat er weer met de chronologie ja, dat de chronologie weer afwijkt. Dat het niet om chronologie gaat. Want als we weten, wanneer worden de ongelovigen in openbaring geoordeeld? Wanneer worden die ongelovigen geoordeeld? Nee, dat gebeurt niet voordat het loon aan de dienstknecht is gegeven. Want het loon aan die dienstknechten wordt gegeven in openbaring 20. Openbaring 20. Hè? En uiteindelijk is het zo dat die ongelovigen, die zullen pas na het duizendjarig rijk opstaan. Kijk maar in openbaring 20 vers 5. Eerst vinden we in openbaring 20 vers 4 dat daar de gelovigen met Christus zullen regeren duizend jaren lang. En dan staat er in vers 5, maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Ja, de eerste opstanding is de opstanding dus van degene die in God en Christus geloven. Je vindt het ook indirect dan weer terug in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Heeft u ook maar mee. We gaan even wat langer door. We zijn wat later begonnen. Maar het middagdeel is wat korter trouwens. Dus we zitten nu weer, zeg maar, ik zit nu op de helft van wat ik vandaag wil behandelen. Ja, dan heeft u een beetje. Is altijd fijn om te. Ik tenminste vind ik altijd wel. Maar ik vind het fijn om te weten waar ik ben. 1 Korinthe 15, vers 23 en 24. Daar gaat het over de. Dat hele gedeelte gaat over de gelovigen. Als in Christus alle levend gemaakt worden, dan gaat het om hen die in Christus ontslapen zijn. Nou, daar hebben we ook al een keer een ochtend over gehad. Soms is herhaling goed. Gaat het over hen die in Christus ontslapen zijn. Nou, dan gaat het hier even om vers 23 en 24. En daar vind je heel bewust de opstanding. Nee, daar vind je heel bewust niet de opstanding terug van de ongelovigen. Kijk maar, in vers 23 gaat het over de gelovigen. Ieder echter in zijn rangorde. Christus als eersteling, nou de grote gelovigen. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Dan worden er geen personen meer genoemd in vers 24. Want het gaat in 1 Korinthe 15 niet om de opstanding van ongelovigen, maar alleen om opstanding van gelovigen. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft niet gedaan. Er wordt hier niet gerept over de opstanding van ongelovigen. Er staat niet, bij het einde zal de rest opstaan. Zullen de ongelovigen opstaan? Nee, er wordt helemaal niet gerept over die opstanding van die ongelovigen. En eigenlijk kun je dan wel gelijkertijd zeggen, maar indirect wordt er wel aangegeven dat ze dan zullen opstaan. Maar waarom noemt Paulus het dan niet in vers 24? Nou, omdat het in 1 Korinthe 15 over de gelovigen gaat. Nou, dat even terzijde genoemd. Gaan we tot slot in dat opzicht nog naar 20 vers 12. En dan hebben we het nog steeds over het tijdstip om de doden geoordeeld te worden. Dat gaat dus over ongelovigen. En dat vindt dus pas plaats na het duizendjarig rijk. Openbaring 20 vers 12. En ook daar hebben we al bij stilgestaan, hè. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. Wat gewoon wel heel bijzonder is, dat de doden voor God staan. Het staat niet zozeer dat ze opgestaan zijn uit de dood, maar de doden staan voor God. Dus er zit zeker wel een zekere kern van leven in. Want ja, als je dood bent, ben je niet aanspreekbaar. Tenminste, gaan we toch wel ergens vanuit. Sommigen proberen een soort van geest op te roepen. Ik geloof niet dat dat de geesten van mensen zijn. Kun je beter maar niet doen. Eerlijk gezegd moet ik al zeggen, van, ik heb al genoeg aan de mensen die om me heen leven. Daar heb ik mijn handen al vol aan. Ja, aan je gezin, aan je familie, schoonouders die je weer meeneemt in de auto. Ja, waarom moet ik dan nog ook helemaal druk gaan maken om mensen die dood zijn? Ja, goed, in de goede herinnering. In goede herinnering het goede bewaren. Maar dat oproepen van geesten, ja, daar moet je maar beter niet aan beginnen. Maar je ziet dus doden staan. Dat is ook wel bizar, hè? Dat staat er niet staan. Dat staat niet dat ze opgestaan zijn, dat ze een nieuw leven hebben. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. Nou ja, en dan zie je dus, hè, wat daar verder allemaal op volgt over wat de mensen die niet in de boeken gevonden worden, hè, die worden in de poel van vuur geworpen, de tweede dood. Hè. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn, staat in vers 15 in het boek des levens, werd hij in de pool van vuur geworpen. Nou, dit is exact waarop gedoeld wordt in Openbaring 11, vers, waar waren we gebleven? Vers 18. Als er staat, het tijdstip voor de doden om geoordeeld, hè, en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. Nou, dat is B1, zeg maar. Dan gaan we nu naar B2. B2, daar lezen we dan, en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en al de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. Nou, hier wordt een hele grote groep van mensen in positieve zin genoemd. Nou, laten we eens even kijken wie dat zijn. Er wordt gesproken over uw dienstknechten, de profeten. Nou, de profeten waren Gods dienstknechten, ze verkondigen Gods evangelie. Ze vertellen ook dingen over de toekomst. Je ziet het ook bij Johannes die over de toekomst van de volken moet gaan profeteren. Maar ook bijvoorbeeld de twee getuigen. Die overigens weer eerder opstaan. En dan wordt er gesproken over de heiligen. Wie zijn die heiligen? Nou, dat ziet in Openbaring op hen die vanwege hun geloof in Christus vervolgd worden. Je zou kunnen zeggen dat zijn de martelaren. Kijk maar eens mee, Openbaring 13 vers 7. Openbaring 13 vers 7. En daar staat dan, en het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hen werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. De heiligen zie je dat die overwonnen worden door het beest en waarschijnlijk ook afgeslacht, vermoord worden. Kijken we ook nog in vers 10 van Openbaring 13. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Ja, die zullen ook dat soort dingen ondergaan. Maar uiteindelijk zal God zijn wraak uitoefenen over hen die hen met het zwaard doden. Dat is wat dit vers duidelijk maakt. Openbaring 16 vers 6. Ook daar gaat het weer over de heiligen die martelaren zijn. He, martelaar betekent, we weten het, betekent getuigen. Je getuigt van iets en daar kom je voor om. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Nou, dat gaat dan even om het bloed van de heiligen. De heiligen zijn omgekomen vanwege hun geloof. En dan gaan we tot slot nog wat betreft die heiligen naar 18 vers 24. 18 vers 24. En dan schiet het rap op hoor, naar de pauze. En het bloed van de profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Het gaat dan over Babel, hè? Het bloed van de profeten en de heiligen. Nou, heiligen zie je dus in Openbaring op hen die vanwege hun geloof in Christus omkomen. En dan krijgen we tot slot nog hen die uw naam vrezen. Nou, daarvan kun je zeggen dat zijn alle gelovigen, ongeacht hun bediening, leeftijd of afkomst, of dat ze nou voor hun geloof moeten sterven. Alle die hen die uw naam vrezen. En dan moet ik toch gelijk denken aan een brief die in diezelfde tijd is geschreven. Een brief van Paulus in ongeveer 55 na Christus. En we weten van Openbaring, hè, dat hebben we toen in die allereerste studie gezien, dat het in 58 na Christus is geschreven. Dan gaat het ook over hen die uw naam vrezen. Kijk maar eens mee naar Romeinen 10 vers 11 tot 13. En we weten ook dat Romeinen geschreven is met het oog op de spoedige wederkomst van Christus. Romeinen 10 vers 11 tot 13. Maar er staat, want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood, of je nou afkomstig bent van Gods volk Israël, en Griek, of dat je nou uit de overige volken afkomstig bent. Want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Als je Gods naam vreest en je roept de naam van de Heere aan, dan zal je zalig worden. En hier ziet het dan in Romeinen op de naam van Christus. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Nou, dat gaat zo verder. Dan gaan we nog even naar vers 20, waar dan vervolgens staat. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Nou, dat zijn de volken die God niet kenden. Ja, ze hadden ieder hun eigen God. Hè. Dan denk ik aan Paulus die op de Areopagus staat. En ja, daar zie je in zich daar dan moet verantwoorden. En dan gebruikt hij beeld van allerlei tempels en beelden die hij ziet. En dan zegt hij van ja, ik kom jullie vertellen over dat beeld van de onbekende God. Nou, dat is de God die ik verkondig, die jullie nog niet kenden. Ze kenden wel een hele hoop goden. Maar ja, maar ze hielden er ergens ook nog wel rekening mee dat er misschien een God was die ze niet kenden. Ja, en dat is de God van Israël. Dat is de Heer Jezus Christus. En ja, dat is de God die uiteindelijk naar hen toekomt in de prediking van Paulus. Nou, dat is wat we dan terugzien. Hè. We hebben elders ook al gezien aan het einde hè, van Romeinen. Ik heb hem even niet zo paraat. Dat had ik niet van tevoren uitgezocht, maar ik heb hem al wel. Kijk, in Romeinen 15 vers 10... He, daar haalt Paulus dan toch ook een aantal gedeeltes aan uit de schrift. En dan gaat het over de volken. En daar ging het al echt, als je die schrift, oude testamentische gedeeltes bekijkt. En we hebben dat toen ook gedaan bij de behandeling van Romeinen. Dan gaat het toch ook echt over die volken die buiten Israël zijn. En daar heeft Paulus het dan ook over. He, dan gaat hij dan niet over, he, laat ik het maar even duidelijk zijn, niet over de 10 stammen. Het gaat hier gewoon over de volken buiten de 12 stammen. En ja, daar lees je dan uiteindelijk ook over. En dan gaat het over alle die zijn naam vrezen. Uit Openbaring, daar hebben we het nog over. Dus in Openbaring gaat het dan ook over gelovigen uit de heidenen. En daar staat dan ook over in vanaf vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen de volken God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen, onder de volken en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. En verder, loof de Heer alle volken en prijst hem alle volken. Nou, en verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen, zullen de volken hopen. Ja, en dan sluit hij af in vers 13. En de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dan gaan we nog even terug hè, naar Openbaring. Dan gaan we straks naar het laatste deel, laatste paar dingetjes toe. Waar hadden we het over? Hen die uw naam vrezen. Nou, dat zijn dus alle gelovigen, ongeacht hun verdiening, leeftijd of afkomst. Nou, dan wordt er verder nog in vers dan gaan we vers 19 wel na de pauze doen. Was ik even vergeten dat we die nog moesten doen. Ja, dan gaat het verder nog over loon. Laten we dat in ieder geval ook nog even afhandelen. Loon. In Openbaring, als het dan gaat over loon, hè, over het loon dat gegeven wordt aan uw dienstknechten, de profeten, aan de heiligen, etc. Daar wordt enkel alleen verder nog over geschreven in 22 vers 12 tot 15. Openbaring 22 vers 12 tot 15. Nou, hier in Openbaring 11 vers 18 wat we hebben gelezen, hè, moeten we loon toch vooral zien enkel in positieve zin. Want het heeft betrekking op degene die dienstknechten, profeten, heiligen zijn en die Gods naam vrezen. En dan lezen we in Openbaring 22 vers 12. En zie je, kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Ja, dat vinden we dan hier terug. Nou, laten we de rest over iedereen die zich buiten vindt en een ontucht pleegt, weet ik voor wat is, die laten we maar even buiten beschouwing. Want het gaat hier over loon in positieve zin. En dat ontvangen van loon, dat lijkt eigenlijk te duiden op de mate waarin men de heerlijkheid van God ontvangt. Dan zou je ook kunnen denken, dat gaan we nu niet doen, want we lopen al uit vanwege de tijd, aan het gedeelte in 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15. En dan gaat het erom hoe je bouwt op het fundament van Jezus Christus. Of je dat doet met edelstenen die het vuur kunnen doorstaan. Of dat je dat doet met hout, hooi en stoppelen wat verteerd wordt door het vuur. Maar in ieder geval geldt voor iedereen die het fundament van Jezus Christus is, dat die behouden wordt. En in 1 Korinthe staat dan van ja, ook al heb je verkeerd gebouwd, je zal behouden worden als door vuur heen. He, dus het is loon in positieve zin. Je krijgt loon als je op de goede wijze hebt gebouwd. He? En eigenlijk, hoe doe je dat bouwen dan? Nou ja, dat is eigenlijk in zwakheid. Door te geloven in Jezus Christus, door je afhankelijk van hem op te stellen, door je leven in zijn dienst te leiden. Nou, het lijkt ook alweer samen te hangen met de prijs. He, en die prijs die wordt dan weer gevormd door een krans en een kroon. Nou, daar lezen we dan ook tot slot over in Openbaring 2 vers 10. En dan gaan we echt pauze houden. En dan gaan we dat 19e vers straks dan nog wel even doorheen jassen. Openbaring 2 vers 10. En daar gaat het ook gewoon om het vasthouden van het geloof en het vertrouwen op God en het uitzien naar de opstanding. En dat is de brief aan Smyrna. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Trouw zijn aan God in het geloof. En het aardige is van ja, moet je dan ook echt Gods naam belijden? Nou, dat is wel het beste uitgangspunt. Maar het is wel eens aardig om dat bij Petrus te zien. Ik heb er onlangs spreekbeurt over gehouden. Nou, beter gezegd, het gaat niet om die spreekbeurt. Het gaat omdat ik het van tevoren bestudeerd heb. En een spreekbeurt houden is niet zo moeilijk. Maar dat je het dan uitzoekt. En dat je dan bij Petrus ziet dat hij de Heere Jezus zal verloochenen. En dat lees je dan in Lucas terug. Maar dat de Heere Jezus zegt, maar je zal toch het geloof in mij vasthouden. Dat geloof dat blijft. En dat is wel aardig om te zien dat God eigenlijk best wel de doelen best wel laag legt. En dat hij dan uiteindelijk ook zoiets heeft van, joh, weet je, ook al zeg je met je mond dat je niet om mij geeft, ik kijk naar je hart en ik weet dat je het doet. Je zal mij verloochenen, maar je zal niet het geloof verliezen. Nou, en dat is ook wel iets bemoedigends wat wij mogen wezen, weten. Nou ja, goed. En dan lezen we tot slot ook nog, als je het hebt over die kroon in Openbaring 3 vers 11. En dan gaat het ook om het vasthouden aan het geloof. Zie je, kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal nemen. Nou, dat heeft dus gewoon te maken met het vasthouden aan het geloof. Daar gaat het uiteindelijk om. Nou, en dat is ook wat wij mogen doen. En in dat opzicht mag ook ons een kroon wachten als we vasthouden aan het geloof. Nou, tot zover. Het is nu al na 1,5 uur tijd voor pauze. Bedankt voor jullie aandacht.